wat is het? Goedemorgen.
Welkom
op locatie deze vandaag podcast. Een keer. Ik ben bij
mijn naam
bij
is Sander
Arjen
van den Brink.
Heijboer. Arjen, vertel allereerst eens, wie ben jij en wat doe jij?
Primair onderwijs. Wat
ik,
is dat eigenlijk?
Ik ben Arjen Heijboer.
Waarom doen we wat we doen?
Ik ben
om mijn visie te herijken en te verrijken,
ga
ik 50 gesprekken aan met 50 diverse blikken
op de
kunsteducatie in het
en
primair onderwijs.
En daarnaast ben ik nog van alles anders. Ik ben voorzitter van de toetscommissie. Ik hou me bezig met het vormen van een nieuwe lerarenacademie. En nog 100 andere dingen in de begeleidende sfeer.
Ja, klinkt in eerste instantie niet als affiniteit met de kunsten. Maar de ruimte waar ik zit, ja, dat kan niemand zien. Maar hangt vol met gitaren, ukuleles, 12-snaren gitaren. Ik weet niet wat dat taco-achtige instrument daar is. Een balalaika?
Een Portugese gitaar.
Een gitaar, bongo's, een hele set om mee te gaan litoën, litotegels, rollers, keyboarden. Er is dus wel zekere affiniteit met de kunsten.
Zeker.
Maar dan de vraag die ik eigenlijk constant begin is, kunsteducatie in het basisonderwijs. Waarom wat jou betreft?
Omdat het belangrijk is dat kinderen de kunstenaar in zichzelf ontdekken. En dan bedoel ik niet per se de gitarist of de schilder, maar meer de levenskunstenaar. Ik denk dat het van belang is dat je in allerlei situaties creatief leert denken. Vaak worden problemen gepresenteerd als een of-of keuze. En dan schiet mij altijd door het hoofd, maar de creatieve keuze is nog altijd het beste. Dan hoef je niet te kiezen, maar dan creëer je iets nieuws. En dat is eigenlijk een levenshouding en niet zozeer een vaardigheid in een bepaalde kunst.
Mm-hmm.
Hoewel dat ook belangrijk is, dat kinderen kennis maken met alle uitingsvormen die er zijn. Want daar hebben ze plezier in. Maar levenskunst is de overkoepelende term die ik zou willen gebruiken en promoten.
En ik hoor je ook zeggen creativiteit. Is de kunsteducatie nodig voor creativiteitsontwikkeling? Want we zouden ook kunnen stellen dat kan de wetenschap of de natuurkunde ook.
Je hebt mensen die heel creatief zijn in het zorgen voor andere mensen. Of je hebt mensen die heel creatief zijn in het oplossen van een wiskundig vraagstuk. En die komen op oplossingen die een ander niet zou bedenken. Dus creativiteit kan net zoveel vormen aannemen als er mensen zijn. Maar wat kunsteducatie doet, is het tonen van mogelijkheden die niet altijd voorhanden zijn voor kinderen van huis uit. En dan maken ze dus kennis met iets wat ze niet eerder gezien hebben, wat misschien in hunzelf een laadje opent waarvan ze niet wisten dat het er was. En als ik voor mezelf spreek, werd bij mij dat laadje geopend. Ik heb eerst blokfluitlessen gehad, dwarsfluitlessen. Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het echt het vreselijkste huiswerken wat er was. Eigenlijk was de muziek nadien voor mij opgegeven, want er was geen enkele fijne associatie mee. Totdat ik van mijn oom, een soort suikeroom, een gitaar kreeg. Die heeft eerst een tijdje in de hoek gestaan. En toen heb ik zelf die hoesjes opengemaakt en ben gaan uitproberen. Nieuwe snaren erop. En toen mocht ik het zelf uitvinden. En toen bleek ik een autodidact te zijn. Veel meer dan iemand die van een ander leert. En met die leerstijl ben ik een heel eind gekomen. Dus het zelf ontdekken, maar wel het middel aangereikt krijgen, dat deed het voor mij. En ik denk dat kunsteducatie vooral het aanreiken van middelen moet zijn. Zodat een kind de mogelijkheid heeft om uit te vinden wat bij hem past. En waarmee ze creativiteit kwijt kan. Maar dat kan een ukulele zijn, net zo goed als een
kwast.
een kwast, maar dat zou ook een rekenopgave kunnen zijn. Als daar jouw hart ligt en jij vindt cijfertjes echt top, dan moet je gestimuleerd worden om creatief te zijn met cijfertjes.
Ja, mooi. Ik moet ook meteen denken aan mijn eigen... Hoe dat aan mij ging inderdaad met gitaarspelen. Eigenlijk dezelfde manier. Ik kocht een gitaar om naast mijn jukebox te zetten. Voor de sier. En toen stond hij daar. Nieuwe snaren erop. Een beetje pielen. Uitzoeken. Dus op dezelfde manier. Grappig. Toch vanuit dat intrinsieke en vanuit die nieuwsgierigheid. Vanuit die verwondering. Ja, nu hoorde ik je dat zeggen. En nu weet ik, je hebt een onderzoek gedaan naar vakintegratie bij jouw master leren innoveren.
Mm-hmm.
Wat heb je precies onderzocht?
Ik heb onderzocht hoe je Engels kunt combineren met het geven van andere vakken. Zoals Engels traditioneel gegeven wordt op in ieder geval de middelbare school, maar ook steeds meer op basisscholen, is dat er een Engelse les is en daarin leer je zinnetjes, woorden en zinnetjes. Je leert eigenlijk hoe je je kunt redden in het buitenland en meestal blijft het daarbij. Dus standaard zinnetjes die je ook kunt vinden in zo'n boekje als je op reis gaat. Mijn streven zou zijn...
Je hebt het nu over de basisschool, hè, neem ik aan.
Ja, dus ja. Als we dat vertalen naar de basisschool, wat steeds meer gebeurt en soms ook al vanaf groep 1. Ik geef studenten nu het streven mee om Engels de tweede taal in de klas te maken. Dus als je daar al vroeg genoeg mee begint, dan kan in de loop van de tijd dat Engels zich ontwikkelen tot een tweede taal in de klas. En dan zou je op een bepaald moment dus ook inhoud kunnen gaan aanbieden in het Engels. Als kinderen genoeg tools hebben om de inhoud te begrijpen, dan kan dat dus ook in het Engels. Kinderen vinden dat heel leuk. Die vinden Engels echt stoer. En die weten ook wel dat Engels te maken heeft met alles wat leuk is. En zij krijgen van zoveel kanten Engels mee. De een is daar, staat daar opener voor dan de ander. Maar ze horen het zoveel om zich heen dat ze het zich ook vanzelf eigen maken. Dus op een bepaald moment kan het zo zijn dat je om te beginnen simpele vakken in het Engels kunt gaan geven. Met simpel bedoel ik dan bijvoorbeeld als je gym in het Engels geeft. Dat komt vaak neer op instructies. Hou de bal boven je hoofd, hou de bal voor je borst. Energizers die je kunt doen in het Engels. Dus veel instructie waarbij de kinderen alleen nog maar hoeven te begrijpen. En langzamerhand, als de klas echt goed wordt in Engels, dan kan je dus de zaakvakken, de talige vakken kan je nemen. Maar je zou bijvoorbeeld kunst kunnen nemen als een van de beginvakken om Engels mee te combineren. Bijvoorbeeld als het gaat om kleuren. Een van de eerste dingen die kinderen leren in het Engels zijn de kleuren of lichaamsdelen. Nou, ga je zelf maar eens tekenen. Draw a nose. Can you draw an ear? Dus je laat de kinderen bijvoorbeeld zichzelf tekenen, heel simpel, en dan benoemen wat de lichaamsdelen zijn.
En is daarmee, in je beeldende vorming als voorbeeld, is daarmee het kunstvak voor jou een middel om het Engels aan te bieden? Of welke mogelijkheden zijn er nog ook om dan... Is dat voor jou dan een middel om het vak aan te bieden? Of hoe zie jij die... Is het transdisciplinair, multidisciplinair? Hoe zie je dat?
De bedoeling is, en zo vragen we het ook aan de studenten in jaar 2... dat zij doelen voor het andere vak combineren met doelen voor Engels. Dus het moet niet zo zijn, we doen een leuke tekenopdracht... en die tekenopdracht doet er eigenlijk niet zo toe. Het gaat vooral om het Engels. Dat is niet het idee. Als je het hebt over het tekenen van jezelf, dan horen daar doelen bij voorbeeldend. Het vullen van het vlak, het weergeven, de verhoudingen.
Tekenisgeving, ja.
Ja, en het is de bedoeling dat de studenten in hun lesontwerp doelen voor beeldend in dit geval... combineren met doelen voor Engels. En dat is vaak een puzzel, want je moet voor het andere vak iets zien te vinden waar de leerlingen aan toe zijn. Maar het mag niet te moeilijk zijn wat betreft Engels. Dus het is creatief denken om die doelen te kunnen combineren.
Ja. En nu heb ik zie dat in het VO wat heel duidelijk terug op het tweetalig onderwijs. Mm-hmm. Die bijvoorbeeld dramalessen. Eigenlijk het eerste jaar gaat het dan niet om de dramales, maar gaat het om de dramales als middel om Engels te spreken. En waarom zeg ik dat zo? Omdat je ziet dat die scènes die daar gemaakt worden, die zijn afhankelijk van het beperkte vocabulaire wat de leerling dan heeft in het Engels. Hoe zou jij dat dan vanuit die expertise, je zou het in groep 7, 8 op dezelfde wijze tegen kunnen komen. Mm-hmm. Hoe zou je dat vanuit die expertise kunnen aanvliegen zonder dat toch die scène meer betekenis, meer mogelijkheden krijgt, het Engels niet verloren gaat, maar ook het vak, in dit geval drama, dan niet verloren gaat met de beperkte woordenschat die de leerling dan heeft.
Door de volgorde om te draaien. Als je begint bij de doelen die je hebt met drama in dit geval, en vervolgens gaat zoeken hoe kan ik daar Engels aan koppelen dat past bij het niveau dat de klas zo ongeveer heeft, dan staat de inhoud centraal. Taal is altijd een tool, dat is altijd je gereedschap. Dus dat kan nooit bepalend zijn voor de inhoud. Het moet andersom werken. Maar omdat het Engels is en er dus een beperking is aan wat je kan zeggen, moet je wel goed afwegen wat wil ik ze leren op het gebied van taal. Wat moeten ze al kunnen en kennen? En wat wil ik ze leren tijdens deze les? Passend binnen de doelen die ik wil behalen voor drama in dit geval. En ik denk dat wat nu gebeurt is, ik wil ze dit leren voor taal en daar doen we een leuke activiteit bij. En dat lijkt me niet de bedoeling. Dus doelen eerst. En dan zou ik, als het gaat om Content and Language Integrated Learning, want zo heet dat, eerst de doelen van de inhoud.
De inhoud van?
Van het andere vak.
Van het andere vak, ja.
En dan daaraan koppelen doelen voor Engels. En dat vereist creativiteit van degene die de les ontwerpt.
Ja, en als ik dit nu, ik draai het om. Ik ga de kunstvakken gebruiken. Gebruiken, dat is het verkeerde woord. Ik ga met de kunstvakken, die ga ik ook integreren. Of die gaan we ook samen aanbieden. Integreren weet ik niet of dat nog het juiste woord is. Maar samen aanbieden. Ik zeg ook wel eens, de kunstvakken, de kunsten zijn een taal. Hè? Zijn een eigen taal. Muziek is een taal, beeld is een taal. Als dat die tweede taal is en ik zou dat gaan integreren met pak een beet geschiedenis. Hoe zie jij dat dan aanvliegen vanuit die theorie en dat onderzoek? Dus eigenlijk de kunstvak is de taal. En we gaan dat eigenlijk als tweede taal integreren binnen een ander vak.
Nu vraag je me iets wat buiten mijn eigen expertise ligt. Want dan moet jij mij eerst even uitleggen wat je verstaat onder drama als taal.
Nou, inzoomen inderdaad op drama. Je hebt bepaalde, eigenlijk vergelijkbaar met de grammatica, je hebt bepaalde afspraken. Je speelstijl die je afspreekt of je ontwikkelt een personage. Er is altijd sprake van een doen alsof. Dus het is sprake van een niet echte situatie. Er is ook sprake van dat je voor een publiek speelt. Dus je hebt allemaal bepaalde afspraken binnen die taal, binnen je zinsbouw zou je kunnen zeggen. Een scène heeft een opbouw. Dus dat soort vaststaande gegevens die eigenlijk jouw spel bepalen. De 5 W's bijvoorbeeld. Wie, wat, waar, wanneer, waarom. Hoe zou jij vanuit die, hoe zou jij vanuit vaststaande afspraken dat kunnen integreren in een ander vak? Zou je dan ook zeggen, begin bij de inhoud van dat andere vak?
Ja.
Oké.
De taal is altijd het instrument en het instrument kan niet het doel zijn. Het is het instrument dat je inzet om een doel te bereiken. Maar als jij het hebt over het combineren van geschiedenis en drama, en je zegt drama is de taal, dan kijk je eerst naar de inhoud. Wat wil ik dat kinderen leren over geschiedenis? Ik heb ooit een les, ik weet niet hoe het zo gekomen is, maar een les overgenomen van Levo.
Levensbeschouwing.
Levensbeschouwing. Ja. En die ging over het boeddhisme. En
daar ben je natuurlijk helemaal in thuis.
Nou, toevallig wist ik daar wel wat van. En het ging over het leven van de Boeddha. En toen heb ik gekozen, ik ben natuurlijk helemaal geen vakdocent op dat gebied, maar toen heb ik ervoor gekozen om de groep als een tableau vivant het leven van de Boeddha te laten uitbeelden. Dus elke fase in het leven van de Boeddha werd neergezet. En elke fase bevroor om de volgende dan eraan toe te voegen, zodat je uiteindelijk een schilderij kreeg van het leven van de Boeddha. Het leven van de Boeddha was hetgene dat ze moesten leren, wat ze moesten kennen. De vorm daarbij, de taal daarbij, was dan het creëren van een levend schilderij. Daar denk ik eigenlijk aan.
Ja, in hoeverre heb jij dan nog in die les, of even hypothetisch, ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Je hebt het gehad over het leven van de Boeddha en zijn of haar beweegredenen. Maar heb je ook aangestuurd of meegestuurd in de kwaliteit van de tableau vivant?
Ik denk niet dat ik toen zo ver gegaan ben, want het was een op het laatste moment vervangen van de les. Ja. En ik ben geen vakdocent op dat gebied. Dus het is ook een voorbeeld.
Ja, maar goed, ik stap ook even in de rol van onze leerkrachten basisonderwijs straks. Die zijn natuurlijk ook geen vakdocent. Mm-hmm. Maar we verwachten wel dat ze dat ergens kunnen. Mm-hmm. Dus denk je dat het mogelijk is om zowel op die kwaliteit van dat beeld aan te sturen, of de kwaliteit van de taal als...
Zeker. Als je je daarin verdiept, dan kan je natuurlijk beide tegelijk aansturen.
Als je je erin verdiept, wat is er nodig? Waarin moet ik mij verdiepen?
Dan zou ik, als ik die les echt heel gedegen had willen doen, dan had ik mij moeten verdiepen in op welke manier kunnen studenten dat op een manier uitbeelden zoals dat past bij de doelen voor drama. Je hoort hoe ik het omzeil, want ik zou niet weten wat de doelen zijn. Zorgen dat zij inderdaad dat leven van die Boeddha kunnen beschrijven en begrijpen. Wat ik belangrijk vind zelf, is dat zij de principes van het boeddhisme terugvinden in wat ze gedaan hebben. Dus waar stond Boeddha dan voor? En hoe maakt zijn levensverhaal dat dan duidelijk?
Dus, en ook hoe is dat terug te zien in dat tableau? Of terug te horen in de muziek, of terug te horen zien in
het
beeld?
Gaat het om inleving. Dat als jij jarenlang onder een boom gaat zitten, wat doet dat dan met je? Hoe zit je daar dan? En hoe kan ik aan jou zien dat wat er met jou gebeurt onder die boom? Een andere fase van het leven is dat de Boeddha ziet hoe het mensenleven verloopt. En dat uiteindelijk het lijden onvermijdelijk is in het mensenleven. Dat mensen oud worden, dat mensen ziektes krijgen. En hoe kan je laten zien wat mensen doormaken. Dus inleving. Ik denk dat dat belangrijk is voor het boeddhisme. Om het boeddhisme te begrijpen. Maar ook dat je dat een belangrijk aspect is van drama. Dat je kunt inleven in een personage. En kunt laten zien wat dat personage doormaakt. Ja. En tegelijkertijd heeft het een geschiedkundig aspect, het heeft een levensbeschouwelijk aspect, en dat wil je over laten komen. Maar wat ik daar nu bij bedenk, nu wij het daar zo over hebben, het vereist van een leerkracht creativiteit in de breedste zin van het woord om die doelen te combineren, om dat een vorm te geven waardoor het voor leerlingen dus ook iets gaat betekenen. Dus alles wat hiermee te maken heeft, komt neer op creativiteit. En die heb je op een bepaald moment aangeleerd gekregen. En dat vind ik dus levenskunst. Dat je kunt improviseren. Volgens mij is dat een hele belangrijke eigenschap van leerkrachten. En dat jouw creatief denken zo ontwikkeld is dat jij in de korte tijd die je hebt kunt komen tot combinaties waarmee je al die doelen kunt bereiken.
Ja, waarmee je dus eigenlijk de verschillende talen ook gebruikt om al die doelen te bereiken.
Ja.
Of dat nou Engels is, of...
Ja, dus al die middelen die ik hier om me heen heb, het zijn allemaal instrumenten letterlijk. En ik zet ze allemaal in om iets wat in mij leeft tot uitdrukking te brengen. En soms is het ene middel daar geschikter voor en soms het andere. Maar ik heb ze tot mijn beschikking en het belangrijkste is dat ik me kan uiten.
En hoe goed moet ik die instrumenten als... leerkracht basisonderwijs beheersen. Nu hebben we letterlijk muziekinstrumenten, maar we kunnen het ook over het instrument van de Engelse taal hebben. Mm-hmm. Drama enzovoort. Hoe goed moet ik een instrument beheersen, naar jouw mening of visie hierop, om het op die wijze vaak geïntegreerd of in samenhang met elkaar, ik zoek het juiste woord nog, te kunnen aanbieden?
Ik vind er voorwaarden aan vastzitten. Je moet in de eerste plaats plezier hebben in het instrument. Het inzetten van het instrument. Want dat is de basisvoorwaarde om er iets mee te communiceren. Als jij het leuk vindt om een gitaar bij te pakken, dan ga jij het ook leuk vinden om akkoorden uit te zoeken. En dan kan je al gauw jezelf begeleiden en er een lied bij zingen. Maar het plezier hebben in het instrument, daar iets mee kunnen, is al voorwaardelijk. Als jij daar niks mee hebt, als jij niks hebt met een ukulele of met een gitaar...
Of met de Engelse taal.
Of met de Engelse taal, dan vind ik het zeer de vraag of ik je dat als opleider door de strot moet duwen. Dan zoek ik liever met jou naar een instrument waarbij je je wel kunt uitdrukken en kinderen kunt enthousiasmeren, dan dat ik jou dwing om een instrument te bespelen. Waarschijnlijk is de tijd beter besteed als jij bijvoorbeeld heel goed bent in het begeleiden van een kind met leerproblemen, dan is dat jouw instrument. Dan snap jij wat een kind nodig heeft. Als jij heel goed in gesprek kunt met een stil kind dat tegen geen enkele andere leerkracht praat, dan is dat jouw instrument. Dan zit daar jouw kracht. En zet dan vooral daarop in. En kies verder. Je moet natuurlijk best een breed palet hebben.
En ja, ik wou het zeggen. Je moet toch Engels kunnen geven. En drama en muziek.
Nou, of je Engels moet kunnen geven, dat vind ik de vraag. Als je echt niet goed bent in Engels, en we weten allemaal dat je dat ook niet gaat worden, dan zal ik de laatste zijn om jou te dwingen om Engels te gaan leren tegen heug en meug. En het dan ook nog eens te geven, wat nog weer een stap verder is. Dan kijk ik liever naar jouw collega die het wel leuk vindt en waar de kinderen ook enthousiast voor worden en waar je aan hoort, nou, hier worden geen fouten gemaakt, het wordt niet verkeerd aangeleerd, dan dat ik iedereen door hetzelfde malletje wil hebben geduwd.
Dan moet ik wel de kwaliteit van mijn collega leren herkennen, dat dan wel.
Zeker, ja. Zeker. Dus dat vind ik een taak van schoolleiders om die kwaliteiten in het team te herkennen. En natuurlijk is het niet zo dat we opleiden tot leerkracht Engels in het basisonderwijs. Je moet echt een breder palet hebben dan dat. Er blijft een bepaalde mate van generalisatie in zitten. Je moet meerdere dingen kunnen, maar dat lijkt me geen probleem. Maar er zijn vakgebieden waar sommige mensen echt niks mee hebben. En daar zou ik keuzevrijheid in willen zien. Ja. Dat je de vrijheid hebt om van bepaalde gebieden te zeggen, ja, dit is het niet voor mij, maar ik heb wel deze kwaliteiten waar ik dan meer op wil inzetten.
Ja, en welk onderzoek moet ik dan aangaan om te ontdekken, dit is het niet voor mij? Want je komt natuurlijk een diversiteit aan mensen tegen en de een die zegt, dit is het niet voor mij, maar die probeert het en die ontdekt, nou, misschien is het geduldelijk wat voor mij. En de ander zegt, dit is het niet voor mij en die gaat er niet aan.
Ja.
Nou, en de ander zegt, dit is het sowieso voor mij.
Ja, daarbij kan ik me voorstellen dat er een oriëntatiefase is, waarbij je al die verschillende vakgebieden uitprobeert. En dan is het er ook nog van afhankelijk, wat heb je voor levenservaring, hoeveel dingen heb je al uitgeprobeerd in het verleden, in hoeverre heb jij kijk op je eigen kwaliteiten. En dan kan ik me voorstellen dat een voltijder nog meer te ontdekken heeft, dus iemand van 18, dan iemand die op zijn 40ste met de opleiding begint en al heel veel gedaan en gezien heeft. Maar ik kan me een voortraject voorstellen waarbij je oriënteert op alle mogelijkheden en vervolgens keuzes maakt.
Ja, ja, en ik denk zelfs bij die, bij de, ja, jij zegt 40-jarige, maar in ieder geval bij de student met al een leven achter de rug, denk ik ook dat daar ook soms vooringenomenheid kan zitten in, ik heb daar niks mee, en vervolgens na het uitproberen ontdekken, ik heb daar misschien niks mee, maar ik zie dat in deze andere context ik er wel wat mee heb. Dat kunnen mensen natuurlijk ook ontdekken. Dus ik denk dat het vind ik in ieder geval heel waardevol om altijd te blijven twijfelen en onderzoeken aan eigen aannames.
Ja, ja, en dan kom je op het vlak van een curriculum dat behoorlijk volgeladen is. En dan is de vraag, doe je van alles een beetje?
Ja.
Of zet je in op de dingen waarvan gebleken is dat je er goed in bent, waar je hart sneller van gaat kloppen? Nou, ik denk dat daar meer in mogelijk is dan nu. Want nu moet iedereen alles gedurende de hele opleiding doen.
Ja, dus de vraag is, hoe lang duurt die oriëntatiefase? Ja. En wat oriënteer je op basis? Je kan ook oriënteren natuurlijk op basis van eerder opgedane ervaringen.
Ja.
Wat zou je mij mee willen geven als het gaat over vakintegratie vanuit de kunsten in relatie tot andere vakken?
Ik kan vooral vanuit Engels en het combineren met andere vakken je iets meegeven. En dat is, ga het vooral uitproberen en ga het uitproberen met collega's hoe er te combineren is. Het is vaak heel verfrissend om samenwerkingsverbanden aan te gaan, omdat je leert van elkaars expertise. Tijdens de masteropleiding heb ik ook met collega's samen dingen uitgeprobeerd. Dus ze hebben filmpjes opgenomen, hoe geef je wiskunde in het Engels, hoe zou je dat kunnen doen, welke onderwerpen lenen zich daarvoor. Drama heb ik ook gedaan. Collega's waren absoluut bereid om daaraan aan mee te werken. En ja, dat leidt tot hele nieuwe en verrassende inzichten. Dus ga het vooral uitproberen. De andere collega's zullen wel eerst moeten begrijpen wat bij jouw vak de achterliggende principes zijn. Wat wil je ze meegeven voor drama? Zoals ik nu in dit gesprek ook met jou zat te zoeken van wat wil je eigenlijk met drama? En hoe is dat dan uiteindelijk te combineren? Zo zal je die verkenning altijd moeten doen om te komen tot zinvolle lessen
die ook verschillen nog te begrijpen zijn. Per vak, die kan verschillen per inhoud.
Zeker, en het verschilt uiteindelijk per groep wat ze aankunnen. Ja. Hoeveel Engels heeft een groep al gehad? Hoeveel drama kunnen ze aan? Zijn ze gewend aan drama? Of moet dat hele proces nog starten?
Ja. Ondertussen kruipt de stofzuiger van de schoonmaker hier ook omhoog. Ik denk dat het een mooi moment is om ons gesprek af te ronden. Twee vragen. 1, wil je nog iets zeggen? En 2, die mag je na afloop die naam aan me doorgeven. Met wie vind je dat ik hierna een gesprek moet? Maar tot slot eerst, wat wil je zeggen?
Nou, het lijkt me heel leuk om eens te gaan kijken hoe jij en ik, of de kunstsectie en de sectie Engels, tot samenwerking kunnen komen. En, want ik zie al heel veel in werk van studenten dat ze aanleveren, dat ze dingen met drama doen en dat een hele goede combinatie is. Dus daar kan van alles mee en daar kunnen we werk van maken. En wie de instrumenten beginnen spontaan mee te doen.
Ja.
Daar moet ik even over nadenken.
Ja, die komt na afloop, om hier nou een naam op de podcast eten te smijten.
Nee, dat doe ik niet, maar dat ga ik jou nog meegeven, daar ga ik even over nadenken.
Dankjewel.
Graag gedaan.